Exodus hoofdstuk 6 en daar gaan we een gedeelte lezen. Vanavond willen we in het bijzonder stilstaan bij de 10 plagen van Egypte. Exodus 6 vanaf vers 1. Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb ik mijn verbond met hen opgericht, om hun het land Kanaan te geven, het land hun vreemdelingschap, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben, maar ook heb ik de klachten der Israëlieten gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en ik heb gedacht aan mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de Heere. Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal mij u tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn, omdat gij weet dat ik de Heere uw God het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleidt. En ik zal u brengen naar het land waarvan ik gezworen heb het aan Abraham, Isaac en Jacob te zullen geven. En ik zal het u geven tot een bezitting. Ik, de Heere. Tot zover. En dat is eigenlijk het doel van die 10 plagen van Egypte. Namelijk dat zij allen de Heere zullen leren kennen. Want die kennen zij eigenlijk niet. De Heere zegt tegen Mozes: Ik ben de Heere. Ik ben Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. En de Heere wil zich bekendmaken aan de Israëlieten, aan Mozes en aan Aaron. En ook aan ons met zijn naam. Dat hij de Heere is. Onze Heere is. En dan krijg je een hele opsomming hier in wat de Heere allemaal gaat doen aan de Israëlieten. Een hele opsomming. Hij vertelt ook waarom die het doet. Hij vertelt dat het op grond gaat van het verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob had opgericht. Ook dat hij het gaat doen omdat hij de klacht van de Israëlieten heeft gehoord. Maar hij doet het omdat hij zich bekend wil maken als: Ik ben de Heer. En wat zegt hij dan? Ik zal. En daarmee wordt bekendgemaakt de bevrijding, de verlossing die de Heere hier proclameert via Mozes aan de Israëlieten. Een geweldige verlossing die typologisch ook beeld staat voor de verlossing die wij in ons eigen leven meemaken. De mens hier wordt geconfronteerd met God. De mens hier wordt geconfronteerd met 10 plagen. De mens wordt hier geconfronteerd met zichzelf en zijn eigen verantwoordelijkheid. Het zijn 10 plagen. Het getal 10 is altijd het getal van de menselijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben we 10 vingers totaal aan onze handen. En hebben we ook 10 tenen aan onze voeten. Wat spreekt van de verantwoordelijkheid in onze handel en wandel. Daarom zijn er ook in de Bijbel 10 geboden die aan het volk Israël later werden gegeven. En daarom zijn er ook 10 plagen gegeven hier aan Egypte, waarbij de mens in deze wereld, waar Egypte type van is, geconfronteerd wordt met zijn eigen verantwoordelijkheid en eigenlijk hij geconfronteerd wordt met het feit dat hij een zondaar is. En die niet bij machten is zichzelf te verlossen. En met nadruk zie je dat weerspiegeld in de positie van de Israëlieten die hier in Egypteland zich niet kunnen bevrijden uit de slavernij. Zo kunnen wij ons van nature ook niet bevrijden uit de slavernij van de zonde. We zitten daar aan vast. En net zo goed de Israëlieten geen enkele stem hadden, geen enkel weerwoord hadden, gewoon geknecht werden. Ze konden ook geen vakbond oprichten. Ze konden ook niet gaan staken. Ze hadden geen enkel recht Ze werden ook mishandeld als slaven. Nou, diezelfde slavernij der zonde, daar leidt de mens ook onder. De mens komt er natuurlijk alleen maar achter, zodra hij verneemt dat er een weg is ter verlossing. Onder die slavernij van de zonde vandaan. En dan pas ontdekt hij, als je als gelovige die weggaat, wat de slavernij der zonde in het leven betekent. Hoe gebukt je daar onder kan gaan en dat je kan uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van? Ja, hier in dit gedeelte van Exodus 6 wat we lazen, het evangelie, de boodschap, die Mozes, een blijde boodschap, hè, die Mozes bekend mocht maken aan de Israëlieten, zie je in beeldvorm uitgewerkt wat verlossing is. Volgens vers 5 is verlossing, ik zal u redden van de slavernij. En volgens Romeinen 6, legt Paulus uit, is dat de slavernij der zonde. En verder vers 5, ik zal u leiden uit Egypteland. Wij worden geleid uit deze wereld. Wij zijn nog wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Daar hebben we de afgelopen keer uitvoerig bij stilgestaan. En we zijn hier, doordat wij Egypte, uit Egypte worden geleid, zijn wij vanaf dat moment als gelovigen eigenlijk vreemdelingen op deze aarde. En is deze aarde voor ons, in vergelijking met de hemel, maar een woestijn. Waar je niets in kan vinden, waar je hart niet hebt. Je hart ligt in Kanaan. En volgens vers 5 is niet alleen zo dat God ons zal redden van de slavernij der zonde, dat hij ons niet alleen zal uitleiden uit, maar vers 7, daar staat ook, ik zal u brengen naar. Dat is geweldig. Dat is ook verlossing. Niet alleen redden van de slavernij der zonde, uitgeleid worden uit Egypteland, maar ook dat je gebracht wordt door de Heere zelf. De Heere gaat vooraan in je leven. Hij wijst de weg. Hij is de wolkolom. Hij bepaalt voor Israël wanneer dat er gelopen moet worden. Wanneer weer een reistocht ondernomen moest worden. Als de wolkolom zich verhief en zich verplaatste, dan moest het volk gaan. De Heere ging vooraan. En het volk mocht volgen. Ik zal u brengen naar. En zo brengt de Heere ons ook in ons leven naar ons hemels Kanaan, waar ons al een plaats is gegeven. Verlossing heeft dus primair het idee in zich van het bevrijd worden van de slavernij der zonde, het geleid worden uit Egypte, wat een beeld is van de wereld, en het gebracht worden naar het land Kanaan, dat een beeld is van het erfdeel van de verloste. Toch is dat beeld niet helemaal compleet als je naar de situatie kijkt van Exodus. Want verlossing en verlosser, ja, dat houdt niet alleen in maar dat de persoon in kwestie bevrijd wordt uit en uitgeleid wordt en gebracht wordt naar, maar het woord verlosser in het Hebreeuws, goel, betekent ook wreker. En dat aspect van de verlossing wordt vaak vergeten. De Heere maakt zich hier bekend, ik zal. Maar de Heere, als hij zich bekend maakt als de verlosser Israëls en als onze verlosser, dan is hij niet alleen degene die lost, degene die bevrijdt, degene die uitkoopt, maar ook degene die wreekt. En op wonderlijke wijze wordt dat hier in deze hele geschiedenis van de uittocht, op wonderlijke wijze uitgebeeld, dat als Mozes en het volk zijn uitgeleid en zijn verlost van de slavernij van Egypte, en ze zijn de Schelfzee doorgetrokken en ze staan aan de andere oever, en God laat dan het water van de Schelfzee terugvloeien, dan zien ze hoe al hun vijanden, al de Egyptenaren, omkomen in het water en dat ze dood aanspoelen op de oever van de zee. Dat zie je in Exodus 14. En dan zie je Gods het wreken, God de bloedwreker, Christus, de Goel, de bloedwreker, terwijl het bloed opspat tot aan de zomen van zijn kleed. Exodus 14, vers 30, daar zie je, zo verloste de Heere, daar heb je de verlossing, op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Dat is verlossing. Toen zag Israël welke machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere en zij geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Ja. Heel de Egyptische legermacht kwam om. God doet geen half werk. Hij is de losser, de goel. Hij lost en hij wreekt. Hij is ook de wreker. En de Israëlieten zagen dus al hun vroegere onderdrukkers dood aanspoelen op de oever van de Schelfzee. Ze waren verlost van Egypte. En ze waren ook verlost van Farao, de overste van deze wereld. Satan. Ja, u moet wel beseffen dat de 10 plagen niet zomaar 10 plagen zijn zo in het wilde weg. Dat daar een hele bedoeling achter zit. Een geestelijke bedoeling. Want die plagen, waartegen zijn ze gericht? Nou, die plagen zijn uiteindelijk gericht tegen Satan en zijn trawanten. Tegen Satan ook en zijn luchtmacht. Want dat is de andere kant. De mens moet verlost worden uit de zonde vandaan, uit deze wereld. En geleid worden naar Kanaan. Maar aan de andere kant moet ook degene die de mens onderdrukt en in de slavernij houdt, dat is Satan, met zijn trawanten, worden vernietigd. In Exodus 12 wordt een tipje van de sluier opgelicht. Exodus 12, over die plagen. Dan zijn die plagen aan een eind gekomen. En dan is daar de uittocht na het offer van het paaslam. Wat voor Israël een, want dat was een plaag, die uittocht. De 10e plaag was de uittocht. Voor Israël was het een zegen. Voor Egypte, voor de wereld was het een vloek. Want de eerstgeborene stierf. En terwijl de Egyptenaren hun eerstgeborene aan het begraven waren, toog Israël uit. Na het slachten van het paaslam. Nadat ook God zijn eerstgeborene had geslacht. Maar wat staat er dan bij die uittocht in Exodus 12 vers 12? En als er dan een Pascha is voor de Heere, overhaastelt gij het eten, het is een Pascha voor de Heere, want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel mens als dier, in het land Egypte slaan. Punt? Nee, geen punt. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de Heere. Hetzelfde als hij in Exodus 6 begon. Met de proclamatie. Ik de Heere. Ik zal het doen. Ik maak mijn naam bekend. Ik de Heere. Ook in Numeri 33. Als er teruggeblikt wordt dan op de plagen van Egypte. Numeri 33. Dan vind je daarin het 4e vers. Numeri 33 vers 4. Ik begin maar in vers 2. Dan zie je dat ze op gaan breken. Dit zijn de pleisterplaatsen op hun tochten. Zij braken op van Rameses in de eerste maand, op de 15e dag der eerste maand, daags na het Pascha, trokken de Israëlieten uit door een opgeheven hand voor de ogen van alle Egyptenaren. Terwijl de Egyptenaren bezig waren, let op, bezig waren degene te begraven die de Heere onder hen geslagen had, alle eerstgeborenen. De Heere toch had aan hun goden strafgerichten geoefend. Die 10 plagen zijn allereerst, zou je kunnen zeggen, gericht tegen wie in werkelijkheid achter Farao en de onderdrukker zat. Satan en heel zijn legermacht. Alle goden die Egypte als ware vereerden. En u weet waar achter alle afgoderij, achter alle afgodsdienst, staan in feite de demonen. Staat in feite het hele rijk van Satan. Ja, goden, die goden van Egypte, die zijn natuurlijk in zichzelf helemaal niets. Een afgodsbeeld is maar van hout of van steen. Maar achter die afgodsbeelden en achter die goden die zo vereerd worden, staat natuurlijk wel degelijk een geestelijke wereld die daarop inspeelt. Het verlossingswerk van Christus, als de Goel, raakt dus niet alleen de mens die een slaaf is van de zonde, maar raakt ook direct de macht van Satan. En de plagen die op Egypte vielen, waren daarom niet zomaar willekeurig. Achter elke plaag zat een reden, en dat zullen we vanavond proberen te zien. Want ze waren stuk voor stuk gericht tegen de goden van Egypte, tegen de machten der duisternis die het volk Israël in slavernij hielden. We moeten eigenlijk ietsje pietje weten van de Egyptische godsdienst om te begrijpen hoe God enorm afrekende met heel die afgodsdienst, die totaal te kijk zette, en hoe de Egyptenaren op persoonlijk terrein, maar ook op godsdienstig terrein, totaal uit het veld werden geslagen. Hun hele godenwereld met de farao aan toe, die als een goddelijke intermediair tussen de kosmos en de mens fungeerde, want hij werd gezien als een god, dat viel totaal in gruzelementen. En farao, met heel die godenleer en al die goden, die werden zwaar vernederd in die 10 plagen. God liet continu zien dat hij de Heer was en dat Satan met zijn trawanten niets tegen die plagen konden uitrichten, dat ze volkomen nutteloos waren. Dan is het zo, als je naar die 10 plagen kijkt, dat de laatste plaag, de 10e plaag, een hele bijzondere plaag is, omdat het een plaag is die aan de ene kant een vloek was voor de Egyptenaar, allereerst geboren stierven, maar aan de andere kant was het ook een geweldige zegen voor Israël, want juist toen togen zij uit, na het slachten van het Pascha. Die plagen, die andere 9, die zijn eigenlijk verdeeld in 3 groepjes van 3 plagen. Je krijgt eerst een groepje van 3, plaag 1, 2 en 3. Dan krijg je weer een groepje van 3, 4, 5 en 6. En dan krijg je nog het naaste groepje van 3, 7, 8 en 9. 3 sets van 3 plagen, 3 oordelen. En het is heel wonderlijk dat de eerste plaag van ieder groepje, van iedere set, steeds tevoren wordt aangekondigd in de morgen. In de morgen. Lees dat maar eens in Exodus 7. Exodus 7, vers 15, dan staat: en de Heere zei tot Mozes, het hart van farao is onvermurfbaar, hij weigert het volk te laten gaan. Vers 15, ga in de morgen tot farao, zie, hij is gewoon naar het water te gaan, gij zult hem opwachten aan de oever van de Nijl, en de staf die in een slang veranderd is geweest in uw hand nemen. Dus hij moest in de morgen naar farao gaan. Wonderlijk is dat je dat ook ziet bij de eerste plaag van het tweede groepje. Dat is nummer 4, plaag nummer 4. Als je dan naar Exodus 8 gaat, vers 20, dan lees je: en de Heere zei tot Mozes, sta vroeg in de morgen op en stel u voor farao. Zie, hij is gewoon naar het water te gaan, nou dat kennen we, naar de Nijl enzovoort. Weer dezelfde omstandigheid. In de morgen. Maar farao, die baat zich in de Nijl. Als je dan naar het laatste, derde set van 3 gaat, en je gaat naar de 7e plaag, dan kom je in hoofdstuk 9, vers 13 uit. En daar zie je weer hetzelfde. En de Heere zeide tot Mozes, hoofdstuk 9, vers 13, sta vroeg in de morgen op en stel u voor farao en zeg tot hem. Steeds vroeg in de morgen. Ook wonderlijk is, als je die plagen bekijkt zo, dat er 3 sets van 3 zijn, is dat de laatste plaag in iedere set, de laatste steeds van de 3, niet wordt aangekondigd. Wordt niks verteld tegen farao. Niet in de morgen, niet in de avond, niet in de middag. Wordt helemaal niks verteld. Mozes en Aaron krijgen gewoon opdracht van de Heere om die plaag uit te voeren. En ze voeren hem uit. Ook wonderlijk is dat de eerste set, van drie plagen, plaag 1, 2 en 3, die vallen zowel op de Egyptenaren als op de Israëlieten. Terwijl de tweede set en de derde set, dus plaag 4, 5, 6 en 7, 8 en 9, die vallen uitsluitend aan alleen op de Egyptenaren. Als je in het land Goshen kwam, dan zag je niets van zo'n plaag. Maar de eerste drie plagen vielen zowel op de Egyptenaren als op de Israëlieten. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een betekenis. Laten we eens kijken naar de eerste plaag. De eerste plaag waarvan we lezen in Exodus 7. Die eerste plaag die is gericht tegen de Nijl. Die vereerd werd onder de Egyptenaren als een van de belangrijkste goden. Omdat hij ieder jaar opnieuw leven gaf, doordat de hele Nijldata door de delta, door het water, werd overstroomd. En waardoor die Nijldata werd bevloeid, waardoor er weer nieuw leven, nieuw gewas ging groeien enzovoort enzovoort. De Nijl werd de levensader van Egypte gezien en werd gezien als de god van de wedergeboorte, de levensstroom van Osiris, de god van de onderwereld. En wat doet God met de Nijl? De Nijl wordt veranderd in bloed. Exodus 7 vers 16, als hij dan in de vroege morgen naar farao gaat, terwijl hij daar in de Nijl aan het baden is. Vers 16, en gij zult tot hem zeggen, de Heere de God der Hebreeën heeft mij tot u gezonden met de boodschap, laat mijn volk gaan, om mij te dienen in de woestijn. Maar zie, tot nu toe hebt gij niet willen horen. Zo zegt de Heere, hieraan zult gij weten dat ik de Heere ben. Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is op het water in de Nijl slaan, het zal in bloed veranderd worden, en de vis in de Nijl zal sterven, zodat de Nijl zal stinken. Dan zullen de Egyptenaren het water uit de Nijl niet kunnen drinken. Nou, daar zit natuurlijk een geestelijke betekenis achter. Het water verandert hier in bloed. Eigenlijk wordt de Egyptenaar en de Israëliet, want ze krijgen er beide last van, ermee geconfronteerd dat ja, er geen leven, echt leven, waarachtig leven op deze aarde is te vinden in Egypteland. Water, een levensstroom, gaat al weg. Dat is een bloedstroom. Er vloeit bloed. Er komt geen nieuw leven. Er vloeit bloed. Er volgt alleen maar de dood. En het loon wat de zonde geeft is de dood. En dat geldt voor zowel de Egyptenaar als voor de Israëliet. Ieder mens wordt ermee geconfronteerd met het loon der zonde. Dat de dood is. Met het bloed. Wonderlijk is dat als je naar de Heer Jezus kijkt, hij niet water verandert in bloed, maar water in wijn. En dat is het eerste wat Christus doet, hè? Het eerste teken in het Johannes Evangelie wat hij verricht. Water verandert hij in wijn, niet in bloed. Hij is niet gekomen om de wereld te oordelen, zegt hij zelf, maar om de wereld te behouden. Dat is het doel wat de Heer heeft. De Heer wil behouden. De Heer wil verlossen. Die wil bevrijden. Om die slavernij vandaan. Onder de farao vandaan, onder Satan vandaan. Ja, dat water, dat spreekt in de Bijbel altijd, waar spreekt water in de Bijbel van? Het water spreekt altijd in de Bijbel van het woord van God. Het woord van God wordt vaak met water vergeleken. Maar in het woord van God wordt de mens in feite het oordeel, ieder mens het oordeel aangezet. Daar is geen ontkomen aan. En de mens wordt geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheid, het getal 10. Hij wordt geconfronteerd zoals Johannes het zegt in Johannes 1, vers 17. Johannes 1, vers 17. Waar staat: want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Ja, de mens kan alleen maar geconfronteerd worden in de Bijbel met zijn verantwoordelijkheid en met de wet van Mozes. En wordt hij geconfronteerd met zijn zonde, dat hij zelf tekort komt, dat hij een zondaar is. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Die verandert voor ons water in wijn. Dat is iets veel mooier. Die zegt ons niet het oordeel aan, die zegt ons de verlossing aan, dat hij de verlosser is. Maar aan de andere kant, als je niet wil luisteren, dan komt daarachter het oordeel. Water in bloed. Mondelijk is ook, als je naar de grote verdrukking kijkt, dat ook daar weer water verandert in bloed. Dat zelfs de maan verandert in bloed. En dat zo de grote verdrukking aanvangt. Ook weer als een teken dat deze wereld onder het oordeel komt. Ja, wonderlijk is dat dat teken, dat eerste teken, kan worden nagedaan. Alle vissen natuurlijk sterven in die Nijl en die Nijl stinkt. En er is geen leven in die Nijl, dat weten we. Er is geen leven eigenlijk uit zichzelf in deze wereld, alleen maar de dood uiteindelijk. En het stinkt er ook, de Nijl stinkt, het is geen leven. Het stinkt naar de dood. Maar vers 21... de vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk, en de Egyptenaar het water uit de Nijl niet konden drinken. En er was bloed in het gehele land Egypte. Maar de Egyptische geleerden deden door hun toverkunsten hetzelfde, zodat het hart van Farao verhardde en hij naar hen niet luisterde zoals de Heere gezegd had. Wonderlijk is dat die Egyptische geleerden door hun toverkunsten hetzelfde deden. Water veranderen ze in bloed. Er zijn wel eens mensen die zeggen, hoe kan dat nou? Want als alles in Egypteland, al het water in Egypteland, bloed geworden is, hoe kwamen zij dan aan water, wat ze in bloed konden veranderen? Nou, dat is niet zo moeilijk, want er staan achter, vers 23, Farao wendde zich af, ging naar huis, en nam ook dit niet ter harte, vers 24, alle Egyptenaren echter groeven in de omgeving van de Nijl naar water om te drinken. Want Nijlwater konden ze niet drinken, maar dat water wat ze opgroeven wel. Zo kwamen die Egyptische geleerden aan water. En het wonderlijke is, ze waren ook in staat om God na te apen en water in bloed te veranderen. Weet u wie het zijn? Kent u de namen van die Egyptische geleerden? Dat vertelt Paulus, dat is Jannes en Jambres, de twee Egyptische hoftovenaars bij de farao. Ja. Die staan de waarheid tegen, die misleiden. En wonderlijk is dat deze hele geschiedenis rondom Israël een herhaling krijgt in de eindtijd. Dat zullen we vanavond misschien ook nog wel zien, dat je het allemaal terugkrijgt in het Bijbelboek Openbaring. Al die plagen. Ja. Maar ook wonderlijk dat je dan in die eindtijd net zo mensen zult zien als Jannes en Jambres, die daar als twee voorbeelden worden gebruikt, toen in het laatste der dagen er ook mensen zijn die enorm God kunnen naapen. Die ook lijkt het wel een evangelie verkondigen. Die ook heel erg vroom zijn. Maar ze hebben de innerlijke kracht daarvan allang verloochend. Omdat ze een eigen dunkelijke godsdienst brengen. En het is moeilijk om te zien. Want het lijkt er sprekend op. Ja, zeggen van, als je die twee zag, Jannes en Jambres, en je zag die andere twee, Mozes en Aaron, dan zou je gaan denken van, wie van die twee Moet ik nou precies geloven? Die twee of die twee? Ze doen allebei hetzelfde. Weet je wat ik veel mooier had gevonden? Als Jannes en Jambres nou eens in staat waren geweest om al dat bloed weer in water terug te veranderen. Dat was een zegen geweest natuurlijk voor Egypte, maar dat konden ze niet. Satan kan ook alleen maar altijd naapen. Het is niet een ontwerper van eigen dingen. Hij aapt God altijd na. En zo verward hij. Maar er zit weinig zelf in inventief in. Hij het is niet bepaald een uitvinder. Deze Egyptische geleerde ook niet. En daarna zie je dat de Egyptenaren en ook Farao ruim de tijd krijgt om er naar te luisteren. Want er staat aan het eind dan, vers 25, zo verliepen 7 volle dagen nadat de Heere de Nijl geslagen had. 7 volle dagen verliepen er. Een hele week. Ik denk van Sabbat tot Sabbat. Dat de eerste plaag op de Sabbat was en de volgende plaag, de tweede plaag, komt dan ook op die Sabbat. Dan krijg je die tweede plaag. Die tweede plaag die laat enorme horden kikvorsen uit de Nijl opkomen. En die kikvorsen die gaan over het gehele land Egypte. Exodus 8 vers 1. De tweede plaag. Daarna zeide de Heere tot Mozes. Ga tot Farao en zeg tot hem. Zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Indien gij weigert het te laten gaan. Zal ik uw gehele gebied met kikvorsen teisteren. De Nijl zal wemelen van kikvorsen. Zullen komen opzetten en in uw huis en slaapkamer binnendringen, ja op uw bed en in de huizen van uw dienaren en onder uw volk, ja in uw bakovens en baktroggen, tegen u, uw volk en al uw dienaren zullen de kikvorsen opkomen. Nou, dat gebeurt ook. Kikvorsen. Dan moet u weten dat een kikvors, dat was onder Egypte, dat was een heilig dier. En de kikvors was vergoddelijk tot de godin Hekt. Waarvan men geloofde dat die godin, die als een kikvors werd voorgesteld, een vrouwen hielp bij het baren van kinderen. Daarom is het zo ironisch hier dat die kikvorsen als ze komen opzetten, staat er, zullen komen opzetten en in uw huis en slaapkamer binnendringen. Ja, op uw bed. God steekt gewoon de draak. Met de Egyptische godin Hekt, de kikvors. Die zogenaamd op het bed de vrouwen helpt met baren. Nou, daar is ze. Is krioot ervan. Je wordt er helemaal dol van. Het moet gewoon een kwelling zijn geweest. Voor die Egyptenaren. Waar je maar keek. Zelfs in de bakovens en in de baktroggen, daar vind je kikvorsen overal. In je bed, onder je bed. Je moet er gewoon niet aan denken. Je kan gewoon niet meer slapen. Je moet je voorstellen wat dat is. Toch een kikvors, daar spreekt een kikvors van als je naar Openbaring gaat. Openbaring 16, vers 13. Openbaringen 16. Vers 13. Dan hebben we het over de draak gelijk. En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, uit die satanische drieënheid, zou je kunnen zeggen, 3 onreine geesten komen als kikvorsen, want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Kikvorsen. En die kikvorsen, dat zijn dus geesten van duivelen. Die doen een duivels werk. En kikvorsen spreken van het werk van de duivel. Het onreine werk van Satan. En zo word je geconfronteerd, niet alleen bij de eerste plaag, dat deze wereld, dat daar geen leven in is, maar dat het loon wat de zonde geeft, de dood is, bloed. Maar aan de andere kant word je ook in deze wereld geconfronteerd met het werk van de duivel. Die in feite tracht de mensheid te misleiden en op te zetten de gehele wereld tegen God. Ja, de derde plaag, hoewel ik wil nog wel zeggen dat die tweede plaag, dat is wel bijzonder, die tweede plaag, dat weer die geleerden hetzelfde deden, want in vers 6 staat ook, toen strekte, Exodus 8 vers 6, toen strekte Aaron zijn hand uit over de wateren van Egypte en de kikvorsen kwamen opzetten en bedekten het land Egypte. Maar, vers 7, de geleerden deden hetzelfde door hun toverkunsten, zodat zij kikvorsen over het land Egypte deden opkomen. Ze konden het napen. Ook dit konden ze napen. Dan gaan we naar de derde plaag. Kijken of ze het weer kunnen naapen, die derde plaag. De derde plaag heeft te maken met het stof der aarde, wat wordt tot muggen. De muggenplaag. Exodus 8 vers 16. En de Heere zei tot Mozes, zeg tot Aaron, strek uw staf uit en sla het stof der aarde. Het zal tot muggen worden in het gehele land Egypte. Toen deden zij al dus. Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf en sloeg het stof der aarde. En de muggen kwamen op mens en dier. Alle stof der aarde werd muggen in het gehele land Egypte. Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen tevoorschijn te brengen. Maar ze konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier. Toen zeiden de geleerden tot Farao, dit is Gods vinger. Maar het hart van Farao verhardde. En hij luisterde niet naar hen, zoals de Heere gezegd had. Ja, dat was wel een slag in het gezicht van de geleerden hier. Dat ze dit niet konden naapen. Ze konden niet reproduceren. Om het stof der aarde te veranderen in muggen. Het was ook een slag in het gezicht voor alle priesters in het land Egypte. Het was een slag in het gezicht voor de priesterdienst en de tempeldienst. Want wat deden die priesters, de Egyptische priesters, en misschien heeft u dat wel eens in films gezien, als je dan tegenwoordig in allerlei documentaires zie je soms dat ze terugblikken naar die tijd van de farao. En dan zie je soms de Egyptenaren uitgebeeld en ook die priesters. En wat valt je altijd op, en dat hebben ze heel goed gedaan, want priesters die zijn altijd hartstikke kaal. Het was ook zo dat die priesters, om de 3 dagen, dan werden ze helemaal, gingen zij zich helemaal scheren. Helemaal kaal scheren. Zodat er geen haartje op hun hoofd of op hun lichaam gevonden werd. Ze waren volkomen glad. Met de bedoeling daarachter, daar zat een bedoeling achter, namelijk dat de Egyptische priester, die moest vlekkeloos en rein zijn. Anders kon hij geen priester zijn. En moet je eens voorstellen dat God zo de draak met heel die priesterdienst en tempeldienst steekt, dat daar die muggen komen, die zitten op mens en dier, die wordt helemaal lek geprikt, die krijgt vol zitje van de bulten, met vast gevolg. Nou, alle priesters konden geen dienst meer doen. Als er maar 1 bultje op zat, was het al verkeerd. Kon je niet in, die hele tempeldienst werd helemaal lam gelegd, door die muggen. Er was een klap in het gezicht van de priesterdienst en tempeldienst. Met een beeld erachter, dat de mens in deze wereld wel vroom kan zijn en zijn godsdiensten kan hebben, maar die godsdiensten die kunnen hem niet verlossen. Een priester kan je niet verlossen. Men denkt dat vaak als een priester met heilig water en weet ik wat voor rituelen uitvoert en ze hebben alle godsdiensten van deze wereld, hebben wel rituelen. Dat een ritueel van een kerk of een godsdienst of van een priester of hoe die mag heten, dat de mens redden kan. Nee, dat kan niet. De mens is een zondaar. De mens wordt geconfronteerd met het stof der aarde. En Mozes moet er ook op slaan op het stof der aarde. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dat is de prediking uit het paradijs. Dat was de vloek der aarde. De aarde is vervloekt. Het stof der aarde is vervloekt. En de mens keert tot stof neder. De mens wordt geconfronteerd hier in die plagen met zichzelf. En met zijn uitzichtloze situatie. Hij is een zondaar. Hij is uit stof. Hij heeft geen leven in zich. En hij keert tot stof weder. Zichzelf redden kan hij niet. De geleerden staan ook machteloos. En ze moeten ook erkennen, dit is Gods vinger. Gods vinger. Gods vinger. Via een staf van Mozes. Op de grond. Op het stof der aarde. Christus vinger. Terwijl die in de grond schrijft. Terwijl de mensen erbij staan. En iemand beschuldigen. Een vrouw. Een overspelige vrouw. En Christus begint te schrijven. In de stof der aarde. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Jullie zijn allemaal zondaars. En één voor één gaan ze weg. Te beginnen bij de oudste. Dat is de situatie voor ieder mens. Voor de Egyptenaar en voor de Israëliet. En dat moeten wij als mens ook willen erkennen. Want anders is er voor ons geen verlossing. Christus is niet gekomen voor de mensen die zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet ziek. Christus is gekomen voor de mens die verlangt naar verlossing, die hongerig is naar verlossing. Als een hert dat verlangt naar waterstromen. Zo verlangt mijn ziel naar God. Voor zo'n mens, ja, wil God God zijn. Wil Christus verlosser zijn. En ook waarlijk in ons in de verlossing brengen. Ons echt niet alleen vertellen dat hij ons verlossen zal. Uit de slavernij der zonde. En ons uitleiden zal uit Egypteland. En ons brengen zal naar Kanaan. Maar hij wil het ook aan ons doen. En een groot probleem met al deze dingen is hier. En dat was ook voor de Israëliet. Want de Israëliet maakte dit ook allemaal mee. Hè? Die eerste drie plagen maakten ze net zo goed mee als de Egyptenaren. En het probleem voor ieder mens is ook. Je kan het allemaal wel meemaken en zien. En moeten erkennen. Maar je zal wel op dat cruciale moment, bij die tiende plaag, moeten zorgen dat die tiende plaag voor jou geen vloek wordt, maar dat die tiende plaag van het lam, wat geslacht is, dat voor je een zegen wordt en dat je daadwerkelijk uitgeleid wordt. Want we kunnen zo prachtig praten over de verlossing en over de verlosser. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in Gods woord erom dat je het zelf beleeft en ervaart. Dat je verlost bent en dat je in die verlossing gaat staan. En dat je echt uitgeleid wordt. Daar gaat het om. En dat je God de gelegenheid geeft om je uit te leiden in deze wereld en te brengen naar Kanaan. Dan wil de Heer die deur allemaal voor je openen. Dan wil hij vooraan gaan en je de weg daar naartoe wijzen. Maar jezelf verlossen, nou, dat kan niet. De vierde plaag, dat is de plaag der steekvliegen, staat er bij mij bovenin, hoofdstuk 8 vers 20. Steekvliegen. Daarmee begint de tweede set van drie, die gericht is tegen mensen en dieren. Want die tweede set van drie, die bestaat uit steekvliegen, uit veepest en uit zweren. De mens wordt geconfronteerd eigenlijk met de eindigheid eigenlijk van het lichaam, dat het lichaam maar zwak is. En dat ook de dieren zwak zijn en dat je leven zwak is, dat het vol met zweren komt enzovoort. Het leven is eindig, van mens en van dier. Steekvliegen, ja. Zijn er nou wel steekvliegen? Zullen we zo wel zien. Laten we eerst maar lezen. Hoofdstuk 8, vers 20. En de Heere zei tot Mozes, sta vroeg in de morgen op. En stel u voor Farao. Zie, hij is gewoon naar het water te gaan. En gij zult tot hem zeggen, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Want indien gij mijn volk niet laat gaan, dan zal ik tegen u, uw dienaren, uw volk en uw huizen steekvliegen loslaten. zodat de huizen der Egyptenaren, ja zelfs de bodem waarop zij zich bevinden, vol steekvliegen zijn. Maar op die dag zal ik het land Goshen, daar komt het, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen dat daar geen steekvliegen voorkomen, opdat gij weet dat ik de Heer in het land ben. Want ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Morgen zal dit teken geschieden. De Heere deed alzo, en er kwamen steekvliegen in zwermen in het huis van Farao en van zijn dienaren en in het gehele land Egypte, en het land werd geteisterd door de steekvliegen. Ja, zijn dat nou wel steekvliegen? Want, laten we eerlijk wezen, in de vorige plaag waren het ook al steekvliegen, want muggen, als ik ze in mijn slaapkamer heb, dat zijn maar hele kleine dingetjes. Hier in de grond, ik staat zelfs het woord muskieten. Nou, ik ben wel eens op reis geweest, in een ander land gekomen, daar hadden ze muskieten. En denk je, nou, in Nederland heb je last van die kleine mugjes. Nou, daar, als je dan die grote muskieten tegenkomt, die kunnen nog veel gemener steken. Daar kan ik ook een briefje geven. Maar die steekvliegen hebben we eigenlijk al gehad in de derde plaag. Deze steekvliegen zijn eigenlijk geen steekvliegen, maar duiden op de Egyptische kever, de scarabee. En misschien weet u nog wel, als u vroeger geschiedenislessen gehad hebt op school, dat ze misschien over Egypte hebben gehad en over de heilige scarabee. Dat was de mestkever. De mestkever die voorgesteld werd met een zonneschijf tussen zijn voorpoten. Zoals een mestkever ook altijd een balletje voortrolt, weet u wel, op de grond. Zo doet die Egyptische mestkever, die scarabee, dat ook. En de Egyptenaren zeiden, nou, er is in het heelal een reusachtige grote mestkever, een scarabee, en die rolt ook de zon voort. 'S morgens gaat die rollen en komt die op. En rolt die zo door de lucht. En die scarabee, die zie je maar niet, maar die is er wel. En tussen zijn voorpoten rolt hij de zon zo ver aan in de avond onder. Nou, moet je een groot geloof hebben hoor, moet ik zeggen, maar goed. Maar die scarabee, die stond dus, doordat hij die zon zo voortbewoog door de hemel, stond hij voor het leven, net als de Nijl voor het leven staat. En zo krijg je eigenlijk, als je er wat dieper over nadenkt, die eerste set krijgt er gewoon een herhaling in de tweede set. En u snapt hem al, die krijg je ook weer een herhaling in de derde set. Die beelden, die kan je over elkaar heen leggen. Daar kan je een hele studie van maken. Gaan we niet doen, duurt te lang. Maar u kunt wel voorstellen dat de zon met die scarabee, dat die een beeld is, een symbool is van het nieuwe leven. Het opnieuw geboren worden ook van de doden. Dat zat er allemaal achter. En ook die scarabee werd vaak als een amulet meegegeven in het graf aan de doden. Nou, al die scarabees, die teisterden hier het land. Ja, steekvliegen, die vliegen hier in de lucht. Die zitten tegen het plafond, zou ik maar zeggen. Hè? Maar hier zitten ze op de bodem. Hier staat in vers 21, zodat de huizen der Egyptenaren, ja, zelfs de bodem waarop zij zich bevinden, vol steekvliegen zal zijn. Dat heb je met mestkevers. Ik heb het één keer meegemaakt in een grote tent, dat daar opeens een hele wolk van die mestkevers binnenvloog. Dan binnen de kortste keren vielen ze allemaal op de grond. Eerst zaten ze even tegen dat tentdoek aan. En toen vielen ze allemaal naar beneden. En ik moest nog slapen, ook zeg. Ik sliep tussen de mestkevers. Nou, dat was niet prettig. Toen ik de volgende morgen wakker werd uit mijn slaapzak, zat zelfs in mijn slaapzak, zat het vol met mestkevers. Wat een beetje zeg. Ja, leuk kamperen, hè. Dat is zo leuk. Ja, 's morgens vroeg wakker worden met zonnetje en zo. Maar ja, het heeft ook soms een keerzijde, hè. Ja, nou, overal op de grond waren ze. Hier ook. Nog veel erger dan ik zelf heb meegemaakt die ene keer. Was dus geen pretje. God, hier ook weer, steekt de draak dus met die Egyptische godsdienst. Met de heilige Egyptische scarabee. Ja, dan de vijfde plaag. En wat ik ga doen is dat ik dat niet allemaal ga lezen. Want dan wordt het allemaal wat eentonig. Maar de vijfde plaag, dat is de plaag van de veepest. En die plaag was eigenlijk gericht van Gods wegen tegen de apis, de heilige Egyptische stier. En u moet weten dat zo'n heilige apenstier in Egypte werd verkozen op grond van heel veel uiterlijke kenmerken, voordat die koe, die stier, pas heilig werd beschouwd. Na hun dood werden die stieren, die apenstieren, ook gemummificeerd. Er zijn ook mummies van stieren en andere beesten ook ontdekt. Die stier die werd dan vereenzelvigd met Osiris. En je moet in dit verband natuurlijk ook de lijn trekken van zo'n heilige stier. Moet je ook de lijn doortrekken naar dat gouden kalf. Dat gouden kalf wat later in de woestijn daardoor Israël werd opgericht. Dat kan natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat had natuurlijk een oorzaak omdat ze dat zelf terug hadden gezien vroeger in Egypte. In de Egyptische godsdienst. En de stier die vormde daar een hele belangrijke god die aangebeden werd. Ik weet niet zeker welke farao ten tijde van Mozes leefde, maar we kennen uit de geschiedenis een hele lijst van farao's. Men neemt aan dat dat is geweest Amenhotep de tweede. Nou, van Amenhotep de tweede is bekend op afbeeldingen dat hij nogal een heel groot voorstander was van de vereering van de stier en van de koe. En dan wordt hij vaak afgebeeld dat deze farao hangt onder een koe, terwijl hij uit die koe dan de heilige koeienmelk drinkt. Ja. Zo werd de koe vereerd als god. En zo steekt ook God in feite weer de draak met Osiris, met die heilige apenstier, want al het gedierte, alle paarden, ezels, kamelen, al het vee, de runderen, het kleinvee, krijgt allemaal te maken met een zeer zware pest. Alleen in het land Gozen, daar was geen rund, geen schaap, geen kameel, geen enkel dier die last had van die veepest. De zesde plaag was een plaag van zweren. En die zwerenplaag was bijzonder pijnlijk. Want wat ik wel leuk vond, was ze moeten dan roet gooien uit een smeltoven. Dat lijkt weer op dat stof der aarde, hè, wat muggen wordt. Maar hier dan breken er zweren uit bij de mensen. En dan staat er in hoofdstuk 9, Exodus 9 vers 10. Toen namen ze roet uit een smeltoven, gingen voor farao staan en Mozes strooide het in de lucht. En er kwamen bij mens en dier zweren die als puisten uitbraken, zodat de geleerden niet konden blijven staan voor farao vanwege de zweren. Want de geleerden kregen evenzeer zweren als alle Egyptenaren. Ja. Wat leuk dat Jannes en Jambres, weten we ook ervan, dat ze zweren hebben gekregen. En dat ze ineens voor Mozes en Aaron konden blijven staan. Want ze kregen ze ook onder hun voetzolen. Dus daar gingen ze. Ze gingen volledig om. Ik vind het wel een leuk beeld hoor, hoe ze omgingen. Ze konden niet blijven staan voor Mozes vanwege de zweren. Ja. Je hebt een hele rij goden in Egypte, die allemaal verantwoordelijk waren voor de gezondheid, voor genezing als je ziek was, voor medicijnen, zoals je Serapis. Al die namen komen soms tegenwoordig terug hoor. Serapis, Imhotep, Isis enzovoort. Nou, al die goden die allemaal aangeroepen werden voor de gezondheid. Of als je ziek was. Er was een hele serie van dat soort goden. Ja, die moesten toch allemaal hier het overgeven. Want ze konden niets tegen die zweren doen. Je ziet dus dat al die dieren, goden in het diskrediet werden gebracht. De zevende plaag is dan de plaag van de hagel. Een hagelstorm komt er over Egypte. En daar begint mee de derde set van drie. De zevende en achtste en negende plaag. Een hagelstorm komt er over Egypte zoals er nog nooit eentje over Egypte is geweest. En die zaait echt dood en verderf onder mens en dier. Bomen die knappen af, gewas op het veld wordt neergeslagen en ook als je zelf niet schuilde tegen deze enorme hagelstorm, ja dan moest je als waar het leven laten. En ook de godinnen en goden van de lucht, zoals Hathor en Nut, Isis en Osiris, die liet het volledig afweten. Dan krijg je de achtste plaag van de sprinkhanen, die dan nog alles gaan opvreten wat de hagelstorm had overgelaten. Er bleef geen stukje groens erover. Alle bomen die nog recht overeind stonden, waar wel wat takken afgebroken waren en zo. Maar wat er dan nog was, dat werd door de sprinkhanen volledig kaal gevreten. En ook weer, allerlei goden die natuurlijk voor het gewas en voor de bloei en voor de vruchten en voor het eten en het voedsel en het drinken er allemaal waren, ook die moesten allemaal verstek laten gaan. Dan krijg je de negende plaag, de plaag van de duisternis, die vind je in hoofdstuk 10, vanaf vers 21. En laten we die dan toch nog maar lezen. Genesis 10, vers 21. Daarna zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan. Maar alle Israëlieten hadden licht waar ze woonden. Nou, ik denk dat deze negende plaag toch ook wel de Egyptenaren hard getroffen heeft. Je kon gewoon eens opstaan. Zo'n dikke, dikke duisternis was er. Je kon echt waarachtig, je kon niets zien. Hè? Terwijl er in het land Gozen licht was. En zij zaten in dikke duisternis. Zo zit ook de wereld, broeders en zusters, echt in een diepe, dikke duisternis. Ze kunnen geen hand voor ogen zien. Men is echt blind. Dat is beeld. En ook ja, hierin werd Egypte echt in het hart van hun godsdienst geraakt. Want het licht, de zon, dat was wel de grootste god die er was. Hè? De zonnegod Re, wie heeft daar niet van gehoord? De zonnegod Re, die het leven gaf, samen met de Nijl, het water, enzovoort, enzovoort. Ja, en deze god Amun-Re, die samen met zijn vrouw Mut en zijn zoon Kons, dat was de Egyptische drieënheid, die stonden voor leven en voor het licht, en de warme zonnestralen van het leven dag aan dag, die moesten volledig verstek laten gaan. En ook het hele hemelse heer des hemels, hè, want ze hadden nog vele sterrengoden, ze hadden nog een maangodin en vele sterrengoden. Ja, daar was van op dat moment toen die dikke duisternis er was, was er totaal geen contact meer tussen de Egyptenaren en hun hele godenwereld. Die dikke duisternis die zat er als het ware tussen. Men kon als het ware niet meer daarmee communiceren. Men stond machteloos. En ook de Egyptische drieënheid, al die goden, stonden ook machteloos richting de Egyptenaren. En God maakte zo in al die plagen die hele Egyptische godsdienst belachelijk. Hij liet zien, ik alleen ben de Heere. Dat was ook een gericht, hebben we gelezen. Hij oefende strafgericht tegen alle goden van Egypte, zei Exodus 12 vers 12. En de macht van Satan die achter die Egyptische godsdienst staat en stond, die werd gebroken. Ik ben de Heere, zegt de Heer in Jesaja, en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. En dat is de boodschap die God laat weer klinken hier. Ja, wat we hier leren uit deze plagen, dat is dus de verwoesting, dat verlossing niet alleen de verlossing is van ons als verlosten uit Egypteland, maar dat het ook een oordeel is over de farao die zichzelf goddelijk had gemaakt. Want de farao, de korte benaming van farao was Fra, dat betekent ook God. En de mensen die zagen hem ook als ware als de middelaar tussen de godenwereld en de mens. Dat zowel de farao met heel zijn godenwereld verwoest werden met deze 10 plagen. Er werd straf overgericht. Straf werd er over geoefend. Verlossing betekent daarom ook de verwoesting van Satan met zijn macht. Als je ook leest wat Paulus zegt in Hebreeën, in Hebreeën 2, dan zien we ook dat het verlossingswerk van Christus dat onder andere inhield. Hebreeën 2, vers 14. Hebreeën 2, vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze, Christus op gelijke wijze, daaraan deel gekregen, aan bloed en vlees. Opdat hij door zijn dood, opdat Christus door zijn dood op het kruis van Golgotha, hem, die de macht over de dood had, wie is dat? De duivel, zou onttronen, letterlijk in de grondtekst, zou vernietigen. En allen zou bevrijden, daar heb je de verlossing, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Daar heb je de slavernij. Dat is beeld. Dat is Exodus, dat is Egypte. Dat is Farao. Een beeld van de duivel. De duivel is onttroond, de duivel is teniet gedaan. Uitgeschakeld. Uitgewist. Vernietigd, zoals hier ook de Leidse vertaling vertaalt. Want daar de kinderen vlees en bloedelachtig zijn, heeft hij desgelijks daaraan deel gehad, opdat hij door zijn dood zou vernietigen degene die over de dood te gebieden had, namelijk den duivel. De vertaling uit Leiden, toch leuk om het eens een keer voor te lezen. Christus kwam om de duivel te vernietigen. En niet alleen om de duivel te vernietigen, wat zegt Johannes er nog bij, in 1 Johannes 3... De eerste brief van Johannes, derde hoofdstuk, vers 8, 1 Johannes 3, vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Daar heb je het. Niet alleen moet hij worden onttroond, teniet worden gedaan, worden uitgewist, worden vernietigd, worden geoordeeld. Maar ook zijn werken des duivels, het werk van die kikvorsen, van die satanische drieënheid, dat moet worden verbroken. En hier zie je dus hoe Christus dus aan de ene kant verlost, maar aan de andere kant ook optreedt als de wreker. En ook Satan vernietigt, inclusief zijn werken. Zinnebeeldig zien we ook dat dit allemaal later, nog in de toekomst, zijn herhaling krijgt in Openbaring, waar je wederom Mozes terugvindt en waar je wederom ook die plagen van Egypte allemaal weer terugvindt. En het wonderlijke is, Israël was aan het roepen in Exodus, dat ze werden verdrukt. Nou, we weten dat Israël ook tot God zal roepen in Jacob, in de tijd van Jacobs benauwdheid, in de grote verdrukking. Een verdrukking zoals ze nog nooit hebben meegemaakt, waar eigenlijk de verdrukking van Egypte bij verbleekt. Maar ook zij zullen weer gaan roepen tot God en God zal net als toen in Exodus hen verhoren. En net zo goed er 2 getuigen worden gestuurd hier in Exodus, Mozes en Aaron, zie je in de toekomst dat in Openbaring 11 er weer 2 getuigen worden gestuurd naar het volk Israël. En weer 2 getuigen optreden. Zeer vermoedelijk ook weer Mozes. En je ziet weer dat die vijanden, hun vijanden van Mozes en Aaron, weer dezelfde wonderen kunnen verrichten die Jannes en Jambres ook hebben verricht in de toekomst. Zullen weer diezelfde wonderen de vijanden kunnen verrichten. Weer zullen ze optreden met tekenen en wonderen, bedrieglijke wonderen, ze allemaal kunnen doen. En God zal weer bevelen, laat mijn volk uitgaan. En weer zal dat worden geweigerd. Weer zal Israël worden verdrukt. En weer zullen oordelen komen over de volkeren die Israël verdrukken. Maar ook weer zal hij zijn eigen volk beschermen. Weer zullen er zweren zijn. Weer zie je een plaag met zweren en weer zie je dat die zweren niet komen aan degene die God kennen, de verlosten onder Israël. Weer verandert water in bloed. En weer zie je kikvorsen zoals we lazen in Openbaringen 16. En weer lees je over een plaag met sprinkhanen, over een plaag van hagel, over een plaag van duisternis. En evenals farao zijn hart verhardde, zal men ook in die dagen hun hart verharden. En Israël zal verlost worden, terwijl vijandige legers, net als het leger van farao, die Israël na aan het reizen was en uiteindelijk in de Schelfzee zijn ondergang vond, zo zullen ook vijandige legers zich verzamelen voor de oorlog tegen het Lam en daar het onderspit delven als Jezus Christus wederkomt en Satan met zijn twee beesten worden verwoest aan het eind van de Bijbelboek Openbaring. Daarom er zitten heel wat beelden hier in die 10 plagen. Toen en voor de toekomst. En voor nu is het van belang dat wij beseffen dat wij in mogen gaan op die geweldige verlossing die Christus ons biedt. Daarom wil ik de volgende keer, als ik hierover spreek, aan de hand van Exodus 12, wat dieper ingaan op wat die verlossing nou eigenlijk inhoudt. Want heel veel christenen, heel veel kinderen Gods, als je zegt van, weet u wat verlossing is? Dan zeggen ze, dan weet ik wel wat verlossing is. En toch blijkt in de praktijk dat ze er nog maar eigenlijk weinig van weten. Wat de Bijbel, wat God onder verlossing verstaat. Vanavond hebben we in ieder geval begrepen, en dat zullen we dan niet meer aanraken, dat verlossing dus ook inhoudt dat God oordeelt en dat God wreekt. En met nadruk dat hij de werken des duivels verbreekt en dat hij de duivel zelf ontroont, uitwist en vernietigt. De volgende keer gaan we verder.